Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 30 en daarvan het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrokt uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Wij noemden nu Psalm 30 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen uit het tweede boek der koningen, daarvan het derde hoofdstuk. Vooraf van de Dordtse leerregels het derde gedeelte van het besluit. Daarom, zovele als er de naam onze zaligmakers Jezus Christus godvruchtiglijk aanroepen, dien betuigt deze synode van Dordrecht door de naam des Heren, dat ze van het geloof der gereformeerde kerken willen oordelen, niet uit lasteringen die hier en daar uit samengeraapt zijn, ook niet uit private of bijzondere uitspraken van sommigen, zo oude als nieuwe leraren, die dikwijls ook te kwader trouw aangehaald of verdorven en in een verkeerde zin verdraaid worden, maar uit de openbare belijdenissen der kerken zelf en uit deze verklaring der rechtzinnige leer, die met eendrachtige overeenstemming van alle en een ieder lid der gehele synode bevestigd is. 2 Koningen 3 zullen wij voor u lezen. Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, en hij regeerde 12 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder, want hij deed het opgerichte beeld van Baal weg, hetwelk zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Mesa nu, de koning der Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde als Achab gestorven was, dat de koning der Moabieten van de koning van Israël afviel. Zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende: de koning der Moabieten is van mij afgevallen. Zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zeide: ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. En hij zeide: door welke weg zullen wij optrekken? Hij dan zeide: door de weg der woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen, en de koning van Juda, en de koning van Edom. En als ze 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zeide de koning van Israël: ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. En Jozefat zeide: is hier geen profeet des Heere, dat wij door hem de Heere mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël en zeide: hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide: des Heere woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uw vaders en tot de profeten uw moeder. Doch de koning van Israël zeide tot hen: nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heren op hem kwam. En hij zeide: zo zegt de Heere, maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, Gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water gevuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat slecht in de ogen des Heren. Hij zal ook de Moabieten in uw liederhand geven. En gij zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan. En zult alle goede bomen vellen. En zult alle waterfonteinen stoppen. En alle goede stukken land zult gij met stenen verderven. En het geschiedde des morgens als men het spijsoffer offert, dat er, zie, water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Toen nu al de Moabieten hoorden dat de koningen opgetogen waren om tegen hen te strijden, zo werden ze samengeroepen van al degenen af die de gordel aangordden en daarboven. En ze stonden aan de landpalen. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakte en de zon over dat water oprees, zagen de Moabieten dat water tegenover rood gelijk bloed. En ze zeiden, dit is bloed, de koningen hebben voorzeker zich met het zwaard verdorven en hebben de een de ander verslagen. Nu dan, aan de buit, gij Moabieten. Maar als ze aan het leger Israëls kwamen, maakten zich de Israëlieten op en sloegen de Moabieten. En ze vloden van hun aangezicht, ja, ze kwamen in het land, slaande ook de Moabieten. De steden nu braken ze af, en een iegelijk wierp zijn steen op alle goede stukken land, en ze vulden ze. En stopte alle waterfonteinen en velde alle goede bomen, totdat ze in Kir-Hareset alleen de stenen daarvan lieten overblijven. En de slingeraars omsingelden en sloegen haar. Doch als de koning der Moabieten zag dat hem de strijd te sterk was, nam hij tot zich 700 mannen die het zwaard uittogen, om door te breken tegen de koning van Edom. Maar ze konden niet. Toen nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem ten brandoffer op de muur. Daaruit werd een zeer grote toorn in Israël. Daarom trokken ze van hem af en keerden weder in hun land.
Willen wij met u zingen, Psalm 33, vers 8. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat. Schilden, bogen, dolken, dapper oorlogsvolken, wijsheid, moed nog kracht, kunnen ooit in het strijden, enig vorst bevrijden, zonder zere macht. Psalm 33, vers 8. gemeente, de geschiedenis waarbij we u met de hulp des Heren willen bepalen, vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Koningen 3, waarvan ik u voorlees het 14e tot en met het 17e vers, waar we Gods woord lezen. En Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozef had, de koning van Juda, opname, ik zoude u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam, en hij zeide, zo zegt de Heere, maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, gij lieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Gemeend in deze tekstwoorden en in het verband daarvan, zien we Elisa in de strijd met Moab. 3 gedachten. Ten eerste de nood van de koningen, ten tweede de toevlucht tot de profeet, en ten derde de wonderlijke verlossing. Dus we zien hier Elisa in de strijd met Moab. De nood van de koningen, de toevlucht tot de profeet en de wonderlijke verlossing. Gemeente, de vorige keer hebben we gezien dat het woord van God levend kan maken, maar ook dat het woord van God dodelijk kan zijn. Het water van de stad Jericho werd door de Heere gezond gemaakt, zodat er weer leven in de stad mocht komen. En aan de andere kant hebben we gezien dat de kinderen van Bethel verscheurd werden door de beren die kwamen uit het woud. En tot slot hebben we toen gehoord dat Elisa vandaar ging naar de berg Karmel en dat hij vandaar wederkeerde naar Samaria. En daar in Samaria was heel veel aan de hand. Samaria was, zoals u zult weten, de hoofdstad van het rijk van de 10 stammen. En daar was heel wat aan de hand. Wat dan? In Samaria was Joram, de koning van het 10 stammenrijk, bezig zijn leger te verzamelen. Want hij wilde ten strijde trekken tegen Mesa, de koning van de Moabieten. En wat was daar de aanleiding toe? Waarom wilde Joram ten strijde trekken tegen Mesa? Wel, het was zo dat Mesa onderworpen was aan het rijk van de 10 stammen. Dat was al zo ten tijde van koning Achab. En daarom moest de koning van de Moabieten elk jaar schatting betalen. Die schatting bedroeg ieder jaar 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Dat moest koning Mesa elk jaar aan de koning van Israël betalen. Maar toen Achab gestorven was, is Mesa ermee opgehouden om die schatting te betalen. Hij betaalde niet. En nu is koning Achab opgevolgd door zijn zoon Ahazia. Maar Ahazia is niet zo lang koning geweest. U kent die geschiedenis wel. Hij is door een tralie van zijn opperzaal gevallen. En daardoor is hij heel erg gewond geraakt. Daar heeft de profeet Elia nog mee te maken gehad. Want wat deed Ahazia? Hij zond boden naar Baal-Zebub, de god van Ekron, om te vragen of hij beter zou worden. En toen heeft Elia tegen die gezanten van Ahazia gezegd, is er dan geen god in Israël dat gij gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? En toen moesten ze tegen Ahazia zeggen, koning, u zult niet genezen van die verwondingen. Koning Ahazia is dan ook aan de verwondingen die hij had opgelopen gestorven. En toen is Joram koning geworden. Dat was een andere zoon van koning Achab. En deze Joram is nu van plan om ten strijde te trekken tegen de koning van Moab. Want hij wil natuurlijk dat Mesa, de koning van Moab, die 100.000 lammeren en die 100.000 rammen met de wol betaalt. Wat was Joram eigenlijk voor iemand? Was dat een godvrezende koning? Was het een goddeloze koning? We lezen van hem, Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, en hij regeerde 12 jaren. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder. Want hij deed het opgerichte beeld van Baal weg, het welk zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël zondige deed. Hij week daarvan niet af. Dus daar wordt Joram ons getekend als een man die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Wel niet zo erg als zijn vader, niet zo erg als Achab, want die had een beeld voor Baal opgericht. Dat beeld van Baal heeft Joram af laten breken. Maar hij volhardde in de eigenwillige godsdienst die Jerobeam, de zoon van Nebat, had ingevoerd. Hij volhardde in de kalverendienst van Dan en Bethel. En daarmee deed hij natuurlijk dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo wordt ons Joram in Gods woord getekend. En deze koning wil gaan strijden tegen de koning van de Moabieten. Maar deze Joram is een man die alles goed berekent. Hij overziet alles goed van tevoren. Hij weegt alles af. Want nu kan hij natuurlijk wel ten strijde gaan trekken tegen de koning van de Moabieten. Maar stel je voor dat hij die strijd zou verliezen. Dan zou hij schatplichtig worden aan Mesa. In plaats dat Mesa schatplichtig is aan hem. Dus wat doet hij? Hij gaat Jozefat, de koning van Juda, vragen of hij mee wil optrekken in de strijd. Van Jozefat weten we dat hij een godvrezende koning was. Een koning die de Heere oprecht mocht dienen. En toch lezen we dat Jozefat ermee instemde. Want dan lezen we, zo toog de koning Joram tenzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende, de koning der Moabieten is van mij afgevallen. Zult gij met mij optrekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zeide, ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paden als uw paden. Dus Jozefat stemde ermee in om samen met Joram ten strijde te trekken tegen de koning van de Moabieten. En dan zouden we zeggen, hoe is het nu toch mogelijk dat hij dat doet? Jozefat was een godvrezende koning. We kunnen er nog wel meer van zeggen. Hij was ook nog een gewaarschuwd man. Want hij had al eens eerder met een goddeloze koning samengestreden. Dat was met Achab in de strijd tegen de Syriërs. En toen was Jozefat ten nauwe nood aan de dood ontsnapt. Daarin had hij heel duidelijk het ongenoegen des Heren moeten ervaren. En nu komt Joram, die zoon van Achab, die niet veel beter is dan zijn vader, en die vraagt hem mee te gaan om te strijden tegen de koning van de Moabieten. En Jozefat zegt, ik zal opkomen. Zo zal ik zijn, gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paden als uw paden. Ik sta volledig aan uw kant. En ik zal meegaan ten strijde tegen de koning van de Moabieten. We zouden zeggen, hoe kan hij dat toch doen? Ja, maar gemeente, wat komt hier nu zo duidelijk in uit? Als God zijn volk niet vasthoudt, dan zijn ze tot alles in staat. Dan zijn ze in staat om allerlei dwaze dingen te doen. Dan zijn ze in staat allerlei dwaze wegen te gaan bewandelen. Dat zullen we ook wel bemerken in het vervolg van deze geschiedenis. Want Jozefat gaat mee. En dan gaan ze bespreken langs welke weg ze naar Moab zullen gaan. Ze zegt tegen elkaar, door welke weg zullen we optrekken? Hij dan zeide, door de weg der woestijn van Edom. Waarom langs deze weg? Wel, Edom was onderworpen aan het rijk van Juda. Dus de koning van Edom was eigenlijk een vazal van Jozefat. En nu hebben ze zo geredeneerd. Kijk, Joram met zijn leger en Jozefat met zijn leger. En dan trekken we langs Edom en dan trekt de koning van Edom en zijn leger ook nog mee. Dan hebben we drie legers. Dan moet het toch wel vreemd gaan wanneer we de overwinning niet behalen. En zo hebben ze geprobeerd om alle tegenvallers bij voorbaat uit te sluiten. Zodat ze eigenlijk zeker zouden zijn van de overwinning op de koning van Moab. Er staat, alzo toog de koning van Israël heen. En de koning van Juda. En de koning van Edom. En als zij 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Dus ze waren al 7 dagen onderweg in de richting van Moab. En dan hebben ze geen water. En dan zouden we ons kunnen afvragen, was dat nu onvoorzichtigheid geweest? Hadden ze dan niet genoeg water meegenomen voor die soldaten en voor die beesten? Ze wisten toch wat hun te wachten stond? Nee, dat is geen onvoorzichtigheid geweest. Maar dat is de leiding des Heren geweest. Want gewoonlijk kwamen ze langs wegen waar waterwellen en waterputten gevonden werden. Maar wat was nu het geval? Die wellen en die putten stonden droog. Er zat geen water in. En dan begrijpt u wel dat dat natuurlijk de leiding en de besturing van de Heer is geweest. Hij regeert en bestuurt alles. Dat gebrek aan water was eigenlijk al het eerste dat hun overkwam. Ze hadden geprobeerd om alle tegenvallers uit te sluiten. Maar met Ebriet gesproken, God gaat erin blazen. En hij laat die waterwellen opdrogen, zodat dat leger geen water heeft. En dan begrijpt u wel, gemeente, in welke grote nood die legers dan terechtkomen. Want u moet in gedachten houden welk klimaat daar heerst. Het is daar op de middag heel erg warm. En water is daar eigenlijk onmisbaar. Dus in één keer verandert dat sterke leger in een zwak leger. Het gevaar is zelfs groot dat wanneer op dit moment de koning van Moab zou komen, hij die drie legers zou verslaan. Dus ze komen in een grote nood terecht. Wat kunnen we daar ten eerste uit leren, gemeente? De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Wij kunnen allerlei plannen maken. Wij kunnen proberen om alle tegenvallers bij voorbaat uit te sluiten, zodat we er eigenlijk zeker van zijn dat ons plan zal gelukken. Maar dan kan de Heere er wel eens in blazen. En dan kan het wel eens heel anders uitkomen. Dan kan het wel eens precies andersom gaan. Dan kan het wel eens heel anders voorkomen te staan. En dan zien we hier ook hoe mensen daarop kunnen reageren. Want wat gebeurt er? Wanneer er gebrek aan water is, gaat in de eerste plaats Joram, de koning van Israël, spreken. We lezen, toen zeide de koning van Israël, ach, dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om die in de Moabieten hand te geven. Dus wat doet Joram? Hij geeft de Heere de schuld, als ze om zouden moeten komen. Dat is toch wat? We lezen met geen woord dat ze ooit aan de Heere gevraagd hebben of het goed was dat ze gingen. Ze vroegen niet of het goed was dat ze ten strijde zouden trekken tegen de koning van Moab, omdat hij die 100.000 lammeren en rammen per jaar niet gaf. Ze hebben het nooit aan de Heere gevraagd. En nu gaat het fout en dan zegt Joram, het is de Heere die deze drie koningen in de hand van de Moabieten geeft. Het is toch wat? Wat is een mens toch? Gemeente, wij kunnen allerlei plannen maken en daarbij hebben we de Heere vaak niet nodig, want we rekenen alles zelf al uit. Want dat kunnen we toch goed? We kunnen toch goed rekenen? We kunnen goed afwegen als ik het nou zus doe en ik doe het zo en ik kies hiervoor en daarvoor. Dan moet het goed gaan. Maar plotseling gebeurt er wat en dan komt er een dikke streep door de rekening. En hoe dikwijls is het dan niet dat een mens eigenlijk de vuist balt naar boven. En dan krijgt God de schuld. Terwijl we nooit gevraagd hebben aan de Heer of ons plan goed was en of we in zijn weg waren. We behoeven Joram niet zo ver weg te zoeken, gemeente. Nee, Joram woont in ons aller hart. Maar wat gebeurt hier nu verder? Niet alleen Joram zit in grote nood, maar ook Jozefat. En die koning van Edom ook. Gemeente, wat ligt daarin dan nog meer opgesloten? Hoe gevaarlijk het is wanneer wij onszelf inlaten met allerlei plannen, allerlei bedenkselen, zonder dat er ooit aan de Heere gevraagd wordt of het goed is wat we doen. En of hij onze weg wil besturen en voorspoedig wil maken. Want als er dan een streep door de rekening komt, dan delen wij ook in die tegenslag. U weet dat Jozefat een kind des Heeren was. Hij was een godvrezende koning. Maar hij deelde wel in het oordeel dat over Joram kwam. En dat was zijn eigen schuld. Want dan had hij niet met hem mee moeten gaan. Hij had aan de Heeren moeten vragen of dat goed was. Maar we lezen het niet. Terwijl hij al eens een keer op het nippertje van een gewisse dood gered was, toen hij met Achab ten strijde trok tegen de Syriërs. Wat een les ligt ook hierin opgesloten voor de kerk des Heeren. Wanneer wij niet naar Gods weg vragen, dan komen we in omstandigheden terecht waardoor we in grote nood komen. Maar niet alleen de koning van Israël zegt wat, de koning van Juda zegt ook wat. En wat zegt hij dan? En Jozefat zeide, is hier geen profeet des Heeren dat wij door hem de Heeren mochten vragen? Dus Jozefat geeft niet God de schuld dat ze in die grote nood terechtkomen. Maar Jozefat beseft wat hij nagelaten had. Hij beseft wat hij vergeten had. Hij beseft waar de schuld lag. Waarom en waar dan? Hij had niet aan de Heere gevraagd of het goed was dat hij meetrok. Dat had hij nagelaten. En daar komt hij hier achter, terwijl hij in die grote nood verkeert, samen met zijn leger. O, wat komen we hier voor een man tegen? Iemand die niet God de schuld geeft, maar die zichzelf de schuld geeft. En daarin komt nu juist de vreze des Heren uit in het leven van Jozefat. Hij zegt, is hier niet een profeet des Heren dat we door hem de Heren mochten vragen? Hier komt iemand naar voren, gemeente, die weet en beleeft dat hij fout is. Die weet en beleeft tot in het diepst van zijn ziel dat het zijn eigen schuld is dat hij in deze nood terechtgekomen is. En dan zouden we tegen Jozefat kunnen zeggen, ja maar Jozefat, daar hoef je natuurlijk nu ook niet meer aan te beginnen. Want het is je eigen schuld dat je hier terechtgekomen bent. Als je dat tegen die man gezegd zou hebben, zou hij je gelijk gegeven hebben. Dan zou hij gezegd hebben, jazeker, dat is mijn eigen schuld. Ja, maar dan hoef je toch de Heren niet meer aan te roepen of de Heren te vragen. Daar ben je te laat mee. Dat had je eerder moeten doen, Jozefat. Dat is nu te laat. Maar Jozefat kon dat toch niet laten. Want weet u wat hij ook in zijn leven had mogen ervaren? Dat er een God in de hemel woont, die nooit met ons doet naar onze zonden en die ons nooit vergeldt naar onze ongerechtigheden. En hij beleeft hier ook dat er maar één is die hem redden kan. En dat is de God van de hemel en de aarde. En ondanks alle bestrijdingen die hij van binnen ongetwijfeld gehad zal hebben, ging hij toch naar de naam des Heren vragen. Hij ging toch de Heren om raad, om hulp en om bijstand vragen. En daarin komt nu zijn godsvrezen uit, gemeente. We kunnen in een grote nood komen. En dan ligt het in de aard van ons, mensenkinderen, om op te staan tegen God en hem de schuld te geven. Maar er mag ook een volk zijn dat onder de tegenheden van de Heren mag bukken. Ze gaan niet God de schuld geven, maar ze gaan de schuld eigenen. Zij worden de oorzaak van de ellende en de moeite waarin ze terechtgekomen zijn. Maar vanuit de schuld, vanuit die ellende en vanuit die grote nood mogen ze toch tot God leren roepen. Waarom? Ze kunnen nergens anders heen. Want wie zou er hier moeten redden? Mensenhulp schoot hier tekort. Al zou er iemand gekomen zijn met een vat vol water. Wat was dat op die drie legers? Dat was helemaal niets. Dus de hulp kon alleen maar bij de Heren vandaan komen. En dat zien we gebeuren. En Jozefat zeide, is hier geen profeet des Heren, dat we door hem de Heren mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël en zeide, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. Dus dan zegt een van de knechten van de koning van Israël, Elisa is hier. Wat een wonderlijke leiding des Heren, gemeente. De vorige keer zagen we dat Elisa weerkeerde naar Samaria. En daar heeft hij gezien dat de koning van Israël zijn leger samenriep om te strijden tegen de koning van Moab. Hij heeft ook gehoord dat Jozefat, de koning van Juda, is meegegaan. En ze waren al 7 dagen op reis. Dus Elisa moet met die legers mee opgetrokken zijn. Hij moet met die legers meegegaan zijn. Waarom hij dat gedaan heeft, staat niet in de Bijbel. Maar we mogen het wel zien als een bijzondere leiding des Heren. Het gaat hier in deze geschiedenis over het behoud van Jozefat. Jozefat moest delen in de nood, omdat er niet naar God was gevraagd en gezocht. Maar we zullen ook zien dat God zijn kinderen beschermt, ondanks hun afmakingen en ondanks hun zonden en ongerechtigheden. We zullen ook zien dat het zo kan zijn dat daar dan anderen in mogen delen. Straks zal er uitkomst komen en in die uitkomst delen Joram en de koning van Edom, terwijl die uitkomst er alleen maar kwam om Jozefat. Niet om iets dat in Jozefat gevonden werd, om zijn waardigheid of verdiensten, maar omdat God zijn vrezen in hem gelegd had. Omdat de Heere zijn werk in het hart van Jozefat had verheerlijkt. En zo gebeurt het nog wel eens, gemeente, dat een land of een volk mag delen in de weldaden die God voor zijn volk heeft verdiend. Het mag wel eens gebeuren dat een gezin, dat een bedrijf gezegend mag worden, omdat daar iemand is die de Heere mag vrezen. En dan mogen ook degenen die daar omheen staan in die zegeningen delen. Het is toch zo, gemeente, dat al de goederen, ook de tijdelijke weldaden, door Christus verdiend zijn voor zijn gemeente. Niet voor de verworpenen, nee, voor zijn gemeente. En hoe is het nu? Nu is het eigenlijk zo dat de wereld mee mag eten uit de ruif die Christus gevuld heeft voor zijn gemeente. Het zijn de kurken waar de wereld op drijft. Het zijn de kurken van de samenleving. En zijn dat beste mensen? Nee, dat zie je wel aan Jozefat. Het zijn blinde mensen. Het zijn dwaze mensen. Maar het zijn wel mensen die in de nood hun toevlucht mogen zoeken bij God. Ondanks alle bestrijders. Ondanks alle tegenwerpingen. Ondanks hun schuld. Als een verloren mens moeten zij tot God leren roepen om genade en om ontferming. En dan laat God die ware bidden nooit staan. Jozefat zegt, is hier geen profeet des Heren dat we door hem de Heren mochten vragen? Dan komen we tot onze tweede gedachte, de toevlucht tot de profeet. Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zeide, hier is Elisa, de zoon van Zafat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide, des Heren woord is bij hem. Dus Jozefat kent Elisa. Ongetwijfeld heeft hij van hem gehoord. Al is het nog helemaal niet zo lang dat Elisa in het openbaar optreedt als de profeet des Heren, maar Jozefat heeft al van hem gehoord. En hij heeft ook gehoord van de wonderen en de tekenen die Elisa reeds in de kracht Gods heeft mogen doen. En hij weet en gelooft, des Heren woord is bij hem. Laten we naar die man gaan, want daar is Gods woord te vinden. Jozefat had hoge achting voor die profeet Elisa. En in gedachten zien we die drie koningen naar Elisa gaan en daar komen ze. En dan richt Elisa zich regelrecht, zonder dat die koningen nog maar één woord gezegd hebben, tot Joram, de koning van Israël. En dan zegt hij, wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uw vaders en tot de profeten uw moeder. Hij zegt tegen Joram, wat komt u hier eigenlijk doen? Anders moet u toch ook niets van de profeten des Heren hebben? U hebt toch liever de profeten van Dan en van Bethel, met die eigenwillige godsdienst? Ga daar naartoe. En vraag daar wat u doen moet. Vraag daar om hulp en om bijstand. Zo op het eerste gehoor, gemeente, zouden we zeggen, is Elisa nu niet een beetje te scherp? Is dat niet een beetje te bruut? Door zomaar in één keer te zeggen, wat heb ik met u te doen? Ga naar de profeten van uw vader en van uw moeder. Maar toch niet, gemeente. Want welk antwoord geeft hij Elisa? Doch de koning van Israël zeide tot hem, nee. Want de Heere heeft deze drie koningen geroepen om die in der Moabiet de hand te geven. En nog geeft hij God de schuld. Hoort u wel? Het is de schuld van de Heere dat wij in zo'n grote nood terechtgekomen zijn. En daarom, gemeente, het was niet te scherp wat Elisa zei. Want tussen wie ging het nu eigenlijk? Het ging tussen die eigenwillige godsdienst van Dan en Bethel en de dienst van de levende God. Zoals Elia eens op de Karmel had gestaan en het uitgeroepen had. Kies dan heden wie gij dienen zult. Is dan de Heere God, dient dan de Heere. En is Baal God, dient dan de Baal. En zo is het eigenlijk ook hier met Elisa. Elisa is vervuld met een heilige toren. Een heilige toren maakt zich van hem meester. Met betrekking tot die eigenwillige godsdienst van Dan en van Bethel. En omdat deze koning van Israël er nu de levende God de schuld van geeft, dat die drie legers in de nood gekomen zijn. Daarom zegt hij, ga tot de profeten van uw vader en van uw moeder. Wat heb ik met u te doen? O gemeente, wat is een mens toch? Wat kunnen we ver doorgaan in onze eigenwillige godsdienst? Wat kunnen we ver doorgaan in het God de schuld geven van allerlei zorgen en allerlei noden? Maar reken erop, wie zijn nek verhardt, zal schielijk verbroken worden. Maar dan zegt Elisa toch nog meer. En Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. O Joram, het is omdat Jozefat erbij is. Anders zou ik u niet aanschouwen. Ik zou niet eens naar u kijken. Zo. Met zulk een toren en ontzetting is het hart van deze profeet des Heren bezet. En aan de andere kant ziet hij ook een andere koning, een godvrezende koning. Hij ziet ook een koning die de schuld niet aan God geeft. Hij ziet ook een koning die komt met de koorden van zijn veroordeling om zijn hals. Hij ziet een koning die de schuld eigent, maar die God niet los kan laten. Die God nodig heeft in deze grote nood waarin ze terechtgekomen waren. En daarom zegt hij, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam. O gemeente, wat een voorrecht was het dat Jozefat erbij was. Anders was het een verloren zaak geweest. En dat ondanks de verkeerde wegen die Jozefat bewandeld had. Wat komt hier toch al heel duidelijk uit? Dat het behoud van Gods volk niet geschiet dankzij dat volk? Nee, zeker niet. Het tegendeel is waar. Het is ondanks dat volk. Want Elisa, de profeet die voor het aangezicht des Heren stond, zegt: ik zal het aangezicht van Jozefat opnemen. En dan komt er een wonderlijke hulp. Dat is onze derde gedachte. Maar voordat we daarvan iets zeggen, gaan we eerst zingen van Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug, gelijk een paard, weer streven, of als een mel, door domheid voortgedreven, gebit en toom, door s'mensen hand bestierd, beteugelen, twoest en tredeloos gediet. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Psalm 32, vers 5. Dan gaat Elisa spreken. En wat zegt hij dan? Nu dan, brengt mij een speelman. Dus dan gaat Elisa vragen om iemand die op een snaarinstrument voor hem gaat spelen. We zouden geneigd zijn te zeggen: Elisa, je kunt beter tot God roepen. Dat zal hij ongetwijfeld ook wel gedaan hebben. Maar waarom zou hij nu om een speelman gevraagd hebben? Breng mij een speelman, zegt hij. Wel, gemeente, de ziel van Elisa was onstuimig over Joram. Ga tot de profeten van uw vader en van uw moeder, heeft hij gezegd. Zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. De ziel van Elisa was onstuimig. En waar verlangt hij nu naar, voordat hij het woord des Heren zal spreken tot die koningen, dat zijn ziel wat tot bedaren gebracht zal worden? En daarom vraagt hij om een speelman. Om iemand die voor hem op de snaren zou spelen, zodat zijn ziel wat tot bedaren gebracht zou worden. De muziek heeft in de dienst des Heren, in de eredienst, ook wel heel degelijk een plaats. Dat komt hier wel uit. Ik las hierover een verklaring en die vond ik heel mooi. Die verklaring zei, de muziek is geen eerste levensbehoefte wanneer het gaat over het ware leven aan de ziel, want dat werkt God door zijn woord en door zijn geest, en zo is het. God werkt door zijn woord en door zijn geest het ware leven in het hart van de mens. Maar, schreef hij verder, de muziek is een bloem die God wil gebruiken om een onstuimige ziel tot bedaren te brengen, opdat des te beter het woord van God gehoord en verstaan zou kunnen en mogen worden. En zo heeft de Heere dit hier ook gebruikt in het leven van Elisa. Brengt mij een speelman. En dan is het toch zo, gemeente, dat ook wij hier zondags in de kerk zingen. En wanneer dat nu eerbiedig mag gebeuren, dan kan dat tot stichting zijn van de ziel, tot bedaring van de ziel. Misschien zijn er wel mensen in de kerk die het wel eens meegemaakt hebben, dat ze met een onstuimige ziel naar de kerk gingen. En dat ze de kerk inkwamen en dat ze de speelman hoorden spelen. En dat dat indruk maakte, omdat hun ziel een weinig tot bedaren werd gebracht. In dit verband komt de speelman aan de orde. En ook wij hebben in onze gemeente speelmannen. Ik denk dat deze speelman, die hier voor Elisa heeft gespeeld, diep onder de indruk is geweest van de profeet en van de majesteit Gods. Dat hij ook diep onder de indruk is geweest van de nood die er was in deze drie legers die geen water hadden. Daarvan is hij diep onder de indruk geweest. En de tonen die hij heeft voortgebracht zijn daarmee in overeenstemming geweest. In overeenstemming met de majesteit Gods en met de nood die er was in het leven van de mensen in die drie legers. En wanneer ook onze speelmannen daarvan onder de indruk mogen zijn, zal dat blijken uit de klanken die zij mogen voortbrengen. En daarom wens ik dat ook onze speelmannen van harte toe. Een indruk van de hoogheid en van de grootheid van de Heere. Ook een indruk van de nood in de gemeente. Welke nood dan? Gaat het dan niet goed? De nood van zoveel mensen die een ziel omdragen die voor de eeuwigheid is geschapen. De nood van zoveel onbekeerde mensen. En om dan met alle eerbied te mogen spelen. En daarom, gemeente, hebben wij ook een taak ten opzichte van de speelman. Welke taak dan? Om de speelman op te dragen aan de troon van Gods genade. Wij behoren te vragen of het spel en de zang in het midden van de gemeente zou mogen strekken tot de eer van God en tot het welzijn van de gemeente. Daarin hebben wij een taak. Wij kunnen natuurlijk kritiek uitoefenen. Wij kunnen natuurlijk zeggen, hij speelt te sterk, te zacht, te vlug of te langzaam. Dat kunnen we allemaal zeggen. Maar vragen we wel eens aan de Heer of de speelman onder de indruk mag zijn van de majesteit, de hoogheid en de heerlijkheid Gods? Of de speelman een indruk in zijn hart mag hebben van de nood van de gemeente? Want dan hoor je dat aan de klanken die hij op zijn instrument voortbrengt. Elisa vroeg om een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde dat de hand des Heren op hem kwam. Er gebeurt iets. De ziel van Elisa wordt bedaard onder het spelen van de speelman en de hand des Heren komt op hem. En dan mag hij het woord van God gaan spreken. Het woord van de levende God. Zo zegt de Heere, maak in dit dal vele grachten. Dus dat mocht Elisa gaan zeggen. Mannen, ga maar graven. Hier, in dit dal. Maak in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, gij zult geen wind zien. En gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken. Gij en uw vee en uw beesten. Want de Heere zal water geven, hier in dit uitgedroogde dal. Zonder dat u het zult horen waaien of zien waaien en zonder dat het zal regenen. Door een wonder zal de Heere deze drie legers redden van een gewis verderf. En zo is het gebeurd. Maar ze moesten wel iets doen. Wat dan? Wel, ze moesten grachten graven. En in gedachten zie ik ze bezig. Al die soldaten met het graven van grachten. En er zit geen druppel water in. Misschien is er wel heel veel tegengesproken. Dat is toch geen bevel? Veel grachten graven terwijl er geen druppel water te bekennen is. En je ziet geen wolkje aan de lucht. Dus regen is er niet op komst. Waar moet dat water dan vandaan komen? Daartoe is dat gering in de ogen des Heren. Hij zal ook de Moabieten in uw liederhand geven. En ge zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan. En zult alle goede bomen vellen. En zult alle waterfonteinen stoppen. En alle goede stukken lands zult gij met stenen verderven. En het geschiede des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er ziet water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Dus door de weg van de vijand, door de weg van Edom, komt dan de volgende morgen water in die grachten. U begrijpt misschien wel welke spanning er geheerst heeft in de legers van die drie koningen. U begrijpt misschien ook wel wat er is omgegaan in het hart van Jozefat. Misschien ook wel in het hart van Elisa. Maar Elisa had gesproken in de naam des Heren, de God van de hemel en van de aarde, de God der heerscharen, hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En dat water is voor die drie legers geweest ten leven. Maar de Heer heeft niet alleen die legers in het leven willen behouden, hij heeft ook nog Moab willen laten verslaan. Want dan zegt Elisa, hij zal ook de Moabieten in uw lieder hand geven. Dus u krijgt niet alleen water, maar de Moabieten worden ook nog in uw hand gegeven. Want wat gebeurt er? Als dan die Moabieten 's morgens vroeg opstaan, dan zien ze in dat dal wat schitteren. En bij de opkomende zon is het net alsof het allemaal bloed is. En dan zeggen ze tegen elkaar, die drie koningen zijn natuurlijk slaags met elkaar geraakt. Ze hebben elkaar bestreden en hun bloed vloeit nu door dit dal. Aan de buit, gij Moabieten, kom, dan zullen we ze plunderen en dan zullen we ze wegjagen. En dan komen die Moabieten en dan vinden ze die drie legers op volle sterkte. En dan worden de Moabieten verslagen en dan worden ook de stukken land verdorven. De steden nu braken ze af en een iegelijk wierp zijn steen op alle goede stukken lands. En zij vulden ze en ze stopten alle waterfonteinen en velden alle goede bomen, totdat zij in Kir-Hareset alleen de stenen daarvan lieten overblijven en de slingeraars omsingelden en sloegen haar. En dan heeft deze oorlog toch nog een heel bijzonder einde. Want wat gebeurt er? Als de koning van de Moabieten ziet dat de strijd voor hem te sterk is, dat hij verliest, wat doet hij dan? Dan offert hij zijn zoon aan de god Kamos. De god Kamos was de god van de Moabieten. En aan die god offert hij zijn zoon, daar op de muur. En als Israël dat ziet, staken ze de strijd en gaan ze terug naar hun land. Dus die oorlog heeft een heel bijzonder einde. Het is zelfs zo dat later de zogenaamde steen van Mesa is gevonden. En daarop stond deze oorlog afgebeeld. Op die steen wordt de overwinning aan Mesa toegeschreven, dus niet aan Israël. En wat betekent dat nu? Wel dat Mesa van toen af aan nooit meer die 100.000 lammeren en die 100.000 rammen met de wol aan de koning van Israël heeft gegeven. Hij is dus niet langer schatplichtig geweest aan de koning van Israël. De Heere gaf een heel wonderlijke uitkomst. En waarom dan? Waarom waren ze nu gered? Waarom zag de Heere op hen neer? Dat was omdat Jozefat in het midden was. En Gods beschermende en bewarende hand was over deze koning uitgestrekt en niet over Joram. Wat kunnen we leren, gemeente, uit deze geschiedenis? Aan de ene kant, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Koning Joram. Maar aan de andere kant, wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Koning Jozefat. Al heeft hij wel moeten leren dat hij er zelf met schuld uitkwam. Want het was zijn eigen schuld dat hij in deze situatie terechtgekomen is. Maar hij heeft ook mogen leren en mogen ondervinden dat er een God in de hemel woont. Van wie geldt dat hij trouwen houdt en dat hij eeuwig leeft en dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom blijkt uit deze geschiedenis weer zo heel duidelijk dat er maar één volk is dat een veilig pad gaat. En wat is dat voor een volk? Dat is dat volk dat door de Heere wordt geleerd in zijn wegen te gaan. Vandaar dat de dichter van de oude dag heeft gezongen: Heer, wijs mij toch uw wegen die gij wilt dat ik zal gaan. Tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Amen. Zingen we tot slot Psalm 45, vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid, op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Psalm 45, vers 2. We zullen eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.